Welkom bij de podcast van TIM Consultancy, het opleidingscentrum voor jeugdprofessionals. Ben jij op zoek naar een passende deskundigheidsbevordering in de vorm van een training, workshop of inspirerende artikelen? Kijk dan eens op de website of op onze social media kanalen. Welkom bij een nieuwe podcast van TIM Consultancy. Mijn naam is Margreet Timmer en je luistert naar een podcast over risicotaxatie. Bij steeds meer organisaties wordt een instrument gebruikt om de risico's op kindermishandeling in te schatten. Je kunt hierbij denken aan de ARAI, die veel gebruikt wordt, de LIRIC, die ook nog wel eens voorkomt, de CARE-NL, of de nieuwere versie CARE-V2, of onze eigen complicaten. Mooie instrumenten die een stukje zicht geven op onderliggende factoren van gezinnen. Maar wanneer ik tijdens trainingen vervolgens vraag wat men doet met de uitkomsten van zo'n risicotaxatie, dan blijft het nog wel eens stil en is het niet helemaal duidelijk van wat het onderliggende doel is om zicht te krijgen op die risicofactoren. Het is nog wel eens, ja, zo hebben we het afgesproken, of dan weten we tenminste hoe het staat met de risico's. Maar is dat dan het hoogst haalbare wat je voor winst hebt door het gebruik van een risicotaxatie-instrument? Wat ik wel heel mooi aanvullend vond op dit soort opmerkingen is dat ik laatst een professor uit Cambridge tijdens een online masterclass die ik volgde hoorde zeggen, was namelijk: je hebt niks aan een risicotaxatie als je vervolgens geen passende interventies hebt. Ik vond hem heel erg treffend, omdat puur het meten van risico's niet voldoende is. Als je weet dat iemand ergens risico op loopt, dan kan het natuurlijk ook een heel erg rot gevoel geven. Je weet dat iemand een bepaalde kwetsbaarheid heeft. Je weet dat kinderen het risico lopen dat ouders te boos of te streng of juist verwaarlozend zijn richting de kinderen. Dus dat is informatie waar je wat mee moet. Daar moet je mee aan de slag om, ja, je wilt toch ook preventief bezig om te voorkomen dat er dingen fout gaan in gezinnen. Dus het is heel erg belangrijk dat je weet wat je vervolgens met die uitkomsten van zo'n risicotaxatie kunt doen. Dat je ook goed weet, wat is het doel? Wat willen we nou eigenlijk meten? Met welk idee vul je zo'n risicotaxatie in? Maar ook welke stappen kun je daarna doen? En aansluitend ook nog kijken van wie doet dan die risicotaxatie? En op welk moment? En als we eens gaan kijken naar wat is een goed moment om een risicotaxatie-instrument te gebruiken, dan wil je dat in ieder geval doen in situaties dat je een signaal hebt dat er misschien sprake zou kunnen zijn van kindermishandeling of huiselijk geweld. Je hebt daar vermoedens toe gekregen of je hebt informatie van derden die erop zouden kunnen duiden. En ze helpen jou, die risicotaxatie-instrumenten helpen jou om risico's breed in kaart te brengen. Het geeft je ook een stukje duidelijkheid over welke informatie je al hebt en wat je wellicht nog te weten zou moeten komen. En ze helpen ook heel erg om een tunnelvisie te komen. Dat zijn allemaal redenen waarom voor professionals helpend kan zijn om dit te gaan doen. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat het gezin zelf, de betrokkenen van de familie zelf, daar ook baat bij hebben. Dat zij daar zelf lering uit kunnen halen en daarmee aan de slag kunnen gaan. Daarom is het ook zo belangrijk als wij het hebben over het maken van veiligheidsplannen en het in contact zijn met cliënten, dat we het dan altijd hebben over niks over ons zonder ons. He, dus je hebt, het is gewoon heel erg belangrijk dat je kijkt van hoe je dit in dialoog met de betrokkenen kunt doen. Van daaruit zoeken wij altijd naar manieren waarop je een risicotaxatie-instrument ook met ouders kunt gebruiken. Dus dat het onderdeel is van de gespreksvoering die je hebt. Dat geeft je weer extra informatie, maar dat geeft ook de betrokkenen zelf een stukje inzicht. Dus bij signalen, bij vermoedens van kindermishandeling, helpend om een risicotaxatie-instrument te gebruiken. Maar ook in alle gevallen dat er een veiligheidsplan gemaakt wordt, omdat er ernstige vermoedens zijn van kindermishandeling, of dat de informatie al besproken is en ouders zelf ook aangeven, ja, het gaat niet goed en we willen dat veiligheidsplan, dan is het belangrijk dat je als onderdeel van het maken van dat uitgebreide veiligheidsplan ook een risicotaxatie-instrument doet. Want je eerste veiligheidsplan is heel erg gericht op voorkomen dat er opnieuw een incident is waarbij kinderen en volwassenen schade oplopen. Dus je richt je eerst op de acute onveiligheid. Je zorgt dat daar geen nieuwe incidenten zijn. Je zorgt dat er een stukje rust in het gezin komt. In die fase hoor je ook al iets over mogelijke risicofactoren. Je hoort bijvoorbeeld al iets over financiële problemen of over werkloosheid of over trauma's van de ouders zelf. Nou, dat zijn allemaal factoren die je meeneemt in je risicotaxatie. Het is op het moment dat je dat veiligheidsplan maakt echt wel heel erg lastig om echt diepgaande gesprekken te hebben over al die risicofactoren. Vaak hebben de betrokkenen zoveel aan hun hoofd, is het lastig voor hun om echt te reflecteren op hun eigen situatie. En er moet nog een samenwerkingsrelatie tot stand gebracht worden. Niet het ideale moment om echt alles, het achterste van je tong te laten zien en alles te bespreken met een hulpverlener die bij je zit. Dus daar wacht je vaak mee om dat gesprek samen daarover aan te gaan, om daar echt in alle openheid over te kunnen praten. Dus wanneer het gelukt is om dat veiligheidsplan te maken, je met elkaar middels één of twee of misschien wel meerdere evaluatiemomenten hebt vastgesteld dat het beter gaat, en daar neem je vaak zo 6 weken tot 3 maanden tijd voor, dan ga je met elkaar kijken, wat maakt nou dat het niet goed ging? Wat zijn al die onderliggende stressfactoren waardoor mensen te boos werden of wellicht juist moe, ten neergeslagen waren en niet voor de kinderen konden zorgen? Dus dan doe je een appel op dat reflectieve brein. Voor jezelf is het ook goed om prioriteiten te stellen. Als er heel veel onrust, heel veel chaos, heel veel ellende is, dan heb je niet de tijd en de ruimte om een diepgaande analyse te maken van wat er nou precies aan de hand is. Je wil eerst pas op de plaats zorgen dat er rust in de tent komt en dan ga je weer verder. Belangrijk is ook dat je een risicotaxatie-instrument op verschillende manieren gebruikt. Je kan hem zelf op basis van je eigen observaties invullen, zodat dat je zicht geeft op wat weet ik al wel en nou, wat heb ik nog niet besproken, wat heb ik nog niet geobserveerd, welke informatie mis ik nog. Het kan ook heel helpend zijn dat een gedragsdeskundige op basis van een dossieranalyse dit gaat invullen en gaat scoren en kijken wat daaruit komt. En dat je hem legt naast de informatie die je van het gezin zelf hebt. Dus ook met alle gezinsleden ga je op een gestructureerde manier al die items bij langs om te bespreken of ouders bepaalde dingen herkennen uit zo'n risicotaxatie-instrument. Een gestructureerd instrument wat je gebruikt bij het bespreken van die risicofactoren maakt dat je dus niet onderwerpen kunt overslaan waarvan je zelf denkt, nou, dat is hier niet aan de hand, of dat je minder makkelijk praat over bepaalde onderwerpen die je liever overslaat. Want dat zou natuurlijk heel gek zijn als je een lijst op tafel hebt liggen en je gaat de bepaalde items overslaan. Dan worden ouders ook nieuwsgierig en gaan je daar misschien wel vragen over stellen. Dus het waarom van een risicotaxatie, het is mooi een gestructureerde manier. Onderwerpen kunnen bespreken waar je zelf minder snel aan denkt of die je lastig vindt. Je krijgt meerdere perspectieven op de situatie. Je krijgt zicht op het waardoor er zoveel stress in het gezin is. En met elkaar kun je aan de hand van al die items die je gescoord hebt ook urgentie bepalen. Kijken wat de meeste stress geeft of waar mensen als eerste mee aan de slag kunnen. Dus dat zijn allemaal gegronde redenen om dit samen te gaan doen. Als je dan kijkt naar de risicotaxatie-instrumenten en hoe die opgebouwd zijn, zie je vaak dat ze beginnen met de meest zwaarwegende risicofactoren. En als het gaat over kindermishandeling, dan zijn de zwaarstwegende risicofactoren, dat zijn de oude factoren. Dat zijn vragen zoals: heb je eerder een kind mishandeld? Ben je zelf slachtoffer van kindermishandeling? Behoorlijk persoonlijke vragen die best confronterend kunnen zijn. Als ouders niet zo goed weten: waarom vraag je me dat? Of waarom wil je dat allemaal van me weten? Wat doe je met die informatie? Wat voor vragen komen er nog meer? Dan kan het gesprek nog wel eens stroef verlopen. Dus oude factoren wegen het zwaarst. Daarom zijn het de eerste items die je aankruist. Wij houden er echter van om niet te starten met die zwaarst wegende in het gesprek met de ouder, maar juist door te beginnen van buiten naar binnen. Dus je begint eerst met die factoren die buiten de ouders liggen. En dan ga je stap voor stap naar binnen, naar de meer persoonlijke vragen. Dus wanneer je begint met de kindfactoren, vervolgens de gezinsomstandigheden, vervolgens de interactie tussen ouder en kind. En dan als laatste ga je het hebben over die ouderfactoren, omdat ze dan gewend zijn aan op welke manier stel je hier vragen over. En nou, die reactie, die interactie die je dan hebt, kan meer vertrouwen bieden om makkelijk over deze onderwerpen te bespreken. Dus de legitimering om uit te kunnen leggen aan ouders wat maakt dat ik al deze vragen ga stellen aan jullie, is ook heel erg belangrijk. Belangrijk dat je uitlegt waarom je de risicofactoren op kindermishandeling wilt bespreken met ouders. Want dat is natuurlijk een pittige term. En daarbij kun je dus uitleggen aan ouders: ik wil graag met jou kijken naar een aantal items, een aantal factoren, waarvan we weten dat als dit speelt in het leven van ouders en kinderen, dat het voor best veel stress kan zorgen. En die stress kan ervoor zorgen dat ouders dingen doen of dingen juist niet doen die schadelijk zijn voor kinderen. En als we een goed plan willen maken, dan moeten we zorgen dat we geen factoren overslaan, dat we geen factoren vergeten. Want dat zou natuurlijk heel naar zijn dat we er later achter komen van: ja, we zijn met een heleboel dingen aan de slag gegaan, maar we zijn nog wat vergeten. We hebben iets overgeslagen. Dus wanneer ouders daar ja tegen zeggen, dan kun je daar samen over in gesprek. Dan kun je samen kijken van wat er speelt in hun leven, waar ze last van hebben, waar ze buikpijn van hebben, wat ze misschien wel 's nachts wakker houdt. Wanneer je dan die items dus allemaal bij langs bent gegaan, dan is het belangrijk om te kijken of dit in hun leven speelt, ja of nee. Ja, dus dat helpt je aan informatie of die risicofactoren aanwezig zijn. Alleen wil je echt dialooggericht met ouders werken en wil je ja, aansluiten bij het veiligheidsplan wat je hebt gemaakt, dan kijk je dus van: speelt het in jullie leven? Oké, op welke manier speelt dat in je leven? Hoe hebben daar de kinderen last van? En wat heb je zelf al gedaan? Of wat deed je eerder al wel eens om te voorkomen dat de kinderen hier last van hebben? Of dat het je opvoeding van de kinderen in de weg staat. Dat je door deze stressfactoren, door deze problemen in je leven, dat je niet de ouder kunt zijn die je graag zou willen zijn. Dus speelt het? Ja, nee. Ja, hoe ga je daar dan mee om? Wat heb je daar zelf al aan gedaan? Wat is daar al in gelukt? En helemaal aan het eind ga je ook met elkaar kijken: hoe gaan we hier in de toekomst mee om? Hoe gaat dit onderdeel zijn van het hulpverleningsplan en wat hebben ouders daarin nodig? Dus risicotaxatie-instrumenten gebruiken, ja, supergraag. Het geeft je heel veel informatie. Het geeft ouders zelf ook helderheid en zicht op wat er allemaal speelt in hun leven. Jij weet exact wat speelt er allemaal in het leven van deze gezinsleden. Je gaat samen prioriteren. Waar gaan we als eerste en waar gaan we als laatste mee aan de slag? En als je op die manier daaraan werkt, zul je merken dat ouders veel gemotiveerder zijn om hiermee aan de slag te gaan. En ook jij kunt veel doelbewuster de juiste hulp inzetten. En dat betekent soms wel eens heel erg creatief zijn, want de juiste hulp is niet altijd de meest voor de hand liggende hulp of de hulp die het meest voorradig is. Het is juist met elkaar kijken van welke effectieve manier van helpen, van ondersteuning heeft dit gezin nodig. En dat betekent ook niet alleen maar kijken naar professionele hulp en ondersteuning, ook kijken wat er binnen het netwerk van het gezin zelf kan gebeuren. Waar kunnen ze hulp vragen van mensen uit hun eigen netwerk? En want, ja, de realiteit is ook dat niet altijd de hulp die je nodig bent aanwezig is in het professionele netwerk. En ook de mensen uit het persoonlijk netwerk zijn op een andere, hele andere manier beschikbaar, zijn op een hele andere manier betrokken, verbonden aan deze mensen. En super waardevol om het op die manier te doen. Goed, dit waren zo wat gedachten over risicotaxatie. Ik hoop dat je er in je eigen praktijk wat mee kunt. En wellicht ook dat het de discussie is wat meer aanwakkert van oké, okay, ja, wat doen we eigenlijk met de uitkomsten van onze risicotaxaties? Zien we dat puur als onderdeel van een persoonlijke reflectie op wat weet ik al, wat weet ik niet? Of is daar nog meer in te doen richting de ouders zelf en het maken van gedegen hulpverleningsplannen? Ik ben heel erg benieuwd wat het je heeft opgeleverd. Het zou heel erg helpend en waardevol zijn als je je comments kunt achterlaten onder deze podcast in de podcast app of op onze website. En zou je hier nog eens over door willen praten? Neem gerust contact op. Ik hoor graag van je. Dankjewel voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast van Tim Consultancy. Hopelijk was het een waardevol gesprek voor je om naar te luisteren. Wil je meer weten over de onderwerpen die we in onze podcast bespreken? Check dan ook onze social media kanalen of de website van Tim Consultancy voor een van onze opleidingen of trainingen. Heel graag tot een volgende keer en een fijne dag gewenst.